Goedemorgen, Geert.
Goedemorgen.
De eerste keer vind ik nooit zo makkelijk om te beginnen. Dat is misschien niet altijd te merken, want als ik eenmaal aan het praten ben, dan lukt het wel. Maar ik zeg, Louise weet het wel, ik heb dikwijls zo het gevoel, voordat ik moet beginnen en naar beneden loop, dan zeg ik, nou, het is echt altijd het gevoel of ik naar het schavot ga. En uitgerekend, toen ik dat gisteren zei, zei iemand die erbij was, oh, daar heb ik net een verhaal gelezen van de beul van Parijs, hoe dat ging onder het schavot. Met alle details erbij. Waardoor je eigenlijk, als je dat hoort, denkt, nou, nee, dankjewel. Dat was echt, er is een boek over, dat weet ik misschien. Ja? Maar ik wil er wel mee beginnen om te zeggen dat ik het nooit makkelijk vind. En dat ik dus er een beetje in moet komen. Maar de aanleiding voor mijn verhaal nu, waar ik nu over zou willen hebben, dat is een vraag die ik kreeg, die voor mij eigenlijk heel simpel zou moeten zijn. Na een gesprek met iemand, een man die heel veel gelezen had, dus de literatuur waarover ik meestal spreek hier in mijn toespraken en waar ik naar verwijs als het gaat over de kern van het boeddhisme, Dostoevsky, Shestov, al die anderen, die dat gelezen had. En vooral op dat gebied van literatuur en religie en zo. En dat was werkelijk heel indrukwekkend. En een heel erge, wat ik zeg, wederzijds begrip. En toen kwam daar ineens van hem de vraag, ja, maar waarom dat zitten wat je doet in Zen, waar is dat eigenlijk goed voor? En ik wist niet wat ik moest zeggen. Misschien had hij verwacht, nou ja, had ik al een keer verteld dat ik zo meer dan 40 jaar bezig ben, ik zal het wel even uitleggen, maar ik stond te kijken als een minister die een motie van wantrouwen over zich heen krijgt, met glazige ogen en en ik was even helemaal beduusd. Ik wist het niet. Ik kon het niet onder woorden brengen. En dat is een aanleiding geweest om dat eens te laten bezinken achteraf. En misschien is het ook wel goed. Het is ook, als je probeert uit te leggen wat het is. Hè, als ik probeer uit te leggen wat het is. Of wie dan ook. Dan haal je ergens de angel eruit. De kern. Want het is iets tegenstrijdigs. Het is iets paradoxaals. Het is iets, als ik er iets over zeg en het lijkt duidelijk, dan is het een methode of een techniek of een weg met een doel enzovoorts. En dat is het niet. Dat is het niet. Het breekt door alles heen. Op een bepaald ogenblik ga je zitten in je leven. Hè, zo is het ergens toch bij mij begonnen. Ik ben, om met mijn eigen verhaal te beginnen, ooit naar Japan gegaan. Op een van de donkerste punten in mijn leven. En ik zag het niet meer. En toen kreeg ik dat te horen. Waarom ben ik gaan zitten? Ja, omdat Maso Abe tegen mij zei, ga maar zitten. En omdat hij weigerde te zeggen waarom. Ook als ik het vroeg. Maar we weten allemaal, zeker in het Westen, maar eigenlijk overal, hoe gauw dat iets duidelijks wordt. Het is goed voor je hara, het is goed voor je chakra's, het is goed voor je energie, je wordt rustiger, je wordt geconcentreerder, je wordt kalm en evenwichtig, zoals we dat opnoemen. Nou, ik kan u verzekeren, dat is niet zo. Ook niet als je in de 80 bent, ben ik kalmer geworden en evenwichtiger geworden. Ten eerste, ik heb vorige week een lezing gehouden, ook voor de Zen, over dat woord evenwichtig. Dat is verkeerd vertaald, dat is het eigenlijk niet. We hebben geen goed woord daarvoor, dat zal ik een andere keer wel doen, want er is een prachtig gedicht over van Nijhoff, die dat aangeeft, wat dat is. Maar het is niet evenwichtig in de zin van een koude kikker en zo, het is iets heel anders. Maar los daarvan, over dat zitten, en die vraag, en dat ik dat niet onmiddellijk wist, ja, in de eerste instantie vond ik het rot. Ik kon niks zeggen. Hij keek mij ook zo aan, nou ja, wat moet ik daarmee? Nou, goeie avond en volgende keer zien we elkaar weer. Ze zal eens laten bezinken. Maar het was ook om mij een beetje wakker te schudden. Dat het niet zo kan. En om het toch te proberen is, maar dat is dan ook alweer achteraf natuurlijk, om het voor mijzelf weer eens te verduidelijken. Elke keer opnieuw, het is goed om te zitten zonder dat je weet waarom je het doet. En tegelijk is het ook meer. Het is niet alleen, je kunt zoveel dingen doen zonder dat je weet waarom, maar dit is toch anders. Dat blijft een paradox. Nou, vanmorgen legde ik diezelfde vraag aan iemand hiervoor. Weet jij eigenlijk wat zen is? Waarvoor je zit in zen? En dat was een prachtig antwoord dat kwam. Ja, ja. Dat stilzitten, dat voorkomt dat ik niet onmiddellijk schiet in het doen, in het handelen, in het praten. Het voorkomt dat ik gehoor geef aan die neiging die er altijd is om onmiddellijk iets te doen. Het maakbaar te maken, wat dan ook. Dit is, ik herinner me dat mijn favoriete auteur Shestov dat zegt, misschien het moeilijkste voor een mens. Het is niets doen, helemaal niets doen. Het is, zoals ik het ooit prachtig gelezen heb bij Simone Weil, wachten en waken. En niets doen, nog je vinger uitsteken. Wachten en waken. En daar precies waar ik de neiging heb, ik ook, om altijd toch maar weer te handelen en te praten enzovoorts. En om het duidelijk te maken hoe ik dat voor mezelf levend moet houden. Dat ik niet onmiddellijk zo schiet in het doen en in het handelen. Als er iets is, is mijn eerste reactie ook, wat kan ik doen? Hoe vaak ik dat niet zeg tegen anderen, ook tegen mezelf. Of een antwoord willen geven. In vertrouwen gezegd, al jarenlang schrijf ik in mijn agenda, elke week, bij maandagochtend, ik schrijf het in het Russisch, want niemand hoeft te weten waar ik mee worstel en wat er allemaal voor heilige voornemens staan om dit niet te doen en dat niet te doen. Dus ik schrijf het in het Russisch. En daar staat elke keer opnieuw, Malchi i Slushai. Hier is denk ik niemand die Russisch kent, dat is zo ongeveer vrij vertaald, Tom, hou je mond en luister. Zwijg en luister. Zwijg en luister. En dat luisteren hoort er even goed bij. Stilzitten is niet alleen stilzitten. Het is ook, en misschien is dat het eerste wat mij raakte toen ik in aanraking kwam met het boeddhisme. Omdat ik ooit eens een boek meegenomen had toen ik naar Frankrijk op vakantie ging. Toen ik net in Leuven zat. En daar had ik een boek bij me met teksten. En daar stond, het zitten gaat altijd allereerst dat je zit voor alles en iedereen. Dat was voor mij nieuw. Nieuw. Ik had ze wel eens gehoord van zitten. En ik had ook dat plaatje dat je dat vooral doet voor jezelf en zo. En allerlei redenen. Maar daar stond dat het in feite was. En de woorden zal ik nooit vergeten. Letterlijk. Want wij zingen die elke retraite hier. Het is het einde van de Avatamsaka Sutra. De Huayan Sutra in het Chinees. En in China. En daarom ben ik zo betrokken op het Chinese boeddhisme, is dat de grondtekst. En in China wordt de zen wel eens genoemd, door de Japanners wordt het zo geëtiketteerd. In China is de zen, is dat Avatamsaka zen, Huayan Chan. En dat staat centraal. En wat staat er in die laatste regel? Daar staat, diep geworteld in de meditatie, tegelijk volledig betrokken bij alle anderen. Dit is de plaats, en dat wordt er opgenoemd, dit is de plaats waarin ik mij verbind met iedereen. Met iedereen die wanhopig is, die in nood is, die vertwijfeld is. En op een of andere manier is dat iets wat mij altijd geraakt heeft, juist door mijn ontmoeting met de Russische literatuur. Ik heb het gelezen bij een auteur als Majakovsky, een atheïst, en een hele hoop andere atheïsten ook, die een compassie uitdrukte waar boeddhisten en christenen en alle anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat was zo'n betrokkenheid en zo'n authenticiteit die hij tenslotte niet volhield. Maar hij heeft er prachtig over geschreven. En ik heb over hem wel eens geschreven in een zen-tijdschrift. Dat was voor mij iets wat een eye-opener, net als Dostoevsky dat was, met het verhaal van de moeder gods die afdaalt in de hel om iedereen te redden. Op een of andere manier is dat wat bij mij zo diep binnenkwam, dat toen ik die boeddhistische tekst las van de Huayan, dit is de plaats, diep geworteld in de meditatie, tegelijk verbonden, is dat iets wat denk ik, ja, dat is niet iets wat vanzelfsprekend is. Ik zit niet de hele dag te denken aan alle anderen in nood. En soms heb ik het gevoel, voelde ik maar weer. Soms denk ik echt, voelde ik maar meer. Want ben ik er wel echt op betrokken? Maar ik kan het, nou citeer ik een beetje Margrethe Joersenaar, ik kan het levend houden door het telkens opnieuw te formuleren. Dat dit de plaats is. En dat het gaat om die eerste gelofte. En dat het niet gaat om mijzelf alleen. Om alles en iedereen. Dat staat voorop. En tegelijk is dat iets wat tot leven gekomen is in, ja, in het beoefenen van die weg zoals ik die met mijn eigen leraren heb leren kennen. En dan terug naar dat gezegde van wat ik dan in mijn dagboek schrijf. Luister en zwijg. Luisteren. Luisteren is precies wat in de Avatamsaka Sutra en de andere sutra's die gaan over Kuan Yin. Luister. Zelfs die naam betekent luisteren naar de noodkreten. En mijn eigen leraar Te Ching, vlak voordat hij stierf, zei hij nog, het allerbelangrijkste is Kuan Yin, dat luisteren naar anderen. En wat hij erbij zei, dat maakt het heel indrukwekkend voor onze westerse cultuur en de betekenis in het christendom van Christus die zijn leven geeft voor anderen. Letterlijk zo. Door een Chinese chanmeester. En dat we dat in elk geval levend houden, dat ligt ook in dat woord luisteren. Dat moeten we leren. Ik ben ook meer met mezelf bezig dan ik zou willen. En dat luisteren en dat zwijgen, ja, dat is wat je elke keer maar moet bevestigen. Vandaar dat ik het opschrijf. En vandaar dat ik ook maar probeer die regel levend te houden. Want dat luisteren komt bijvoorbeeld ook heel mooi voor in een gedicht van Ed Hornick. Dat kent u allemaal. Hebben en zijn. Hebben, dat is bezitten, dat is macht, dat is grijpen, dat is begeerte enzovoort. Hoe die formuleert, weet ik het niet. Maar dan heeft hij over zijn, dan zegt hij, dat is luisteren en wijken, terugwijken. Stil worden, op de achtergrond blijven. Laat ik maar zeggen, zwijgen. Luisteren en wijken. En dan zegt hij erbij, en het is kind weer worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgebeurd. Dus daar zit ook tegelijk in, kind weer worden, een boeddhist zou zeggen, het oorspronkelijk gelaat, ons ware zelf, hoe je het ook moet noemen, dat oorspronkelijke, wat overstelpt raakt met woorden, met begrippen en vooral met doen, hè, handelen. De maakbaarheid, altijd maar bezig zijn. En alleen al dat is zo belangrijk dat we hier dat uit kunnen drukken in stilzitten. Gewoon stilzitten. En soms helpt het zoiets te horen als wat ik nou voor mezelf in leven probeer te houden. En soms is het gewoon goed om te zitten zonder dat je weet waarom. Zonder dat je weet waarom. Zoals het in de Zen ook wel eens wat genoemd, Mushotoku, zonder doel. Want ik maak onmiddellijk een plaatje. Ik zit voor de verlichting, ik zit voor wat dan ook. Maar uiteindelijk is het dat ik niet eens weet wat ik met die woorden uitspreek. Sorry dat ik het zeg. Nog met verlichting, nog met ontwaken, nog met redding, nog bevrijding. Al die woorden, harmonie, eenheid. Het zijn allemaal begrippen die levend moeten worden in ervaring, ook in ons lichaam. Hier, elk moment. Ik heb een heel mooi voorbeeld wat ik hierover wil noemen. En ik denk dat ik een paar jaar geleden dat ook alles genoemd heb, maar het is nu voor mij weer levend, omdat ik bezig ben met een boek over Kuan Yin. Dat wil zeggen, niet alleen over Kuan Yin, het gaat ook over alle gestalten die in religies compassie uitdrukken. En vooral vrouwelijke gestalten. Het merkwaardig dat dat toch vooral vrouwelijke gestalten zijn. De moeder gods, de voorspreekster, bij de Russen, de godbarende. In de traditie van de Joodse mystiek is dat de Shechina. Zij die afdaalt, die inwoont hier, die deelt in alle troep, alle ellende, alle wanhoop, alle pijn, alle verlorenheid, tot in de diepste donker om alles terug te brengen. Het is bijna het verhaal van Kuan Yin. Dus al die, en ik probeer dat duidelijk te maken aan de hand van teksten uit onze moderne literatuur. Niet uit boeddhistische teksten van vroeger, christelijke teksten, die noem ik ook. Die hoort er ook bij. Maar om te laten zien dat het altijd en overal leefde en leeft en nu. En dat het altijd opnieuw nieuwe verwoordingen krijgt. En dat het dus echt levend en actueel is. Anders heeft het geen zin. Dan citeren wij teksten uit vroeger, dan wordt het een club of een kerkje of een... En dat is het niet. Het is, wat Hisamatsu zegt, het is iets van heel de mensheid. Het is mutual inquiring. Het is samen bij die grenzeloze, bodemloze vraag van het bestaan blijven. En dat zoeken en dat verlangen. En altijd met het accent op mutual. Alles samen. Hij zegt ook, het is niet alleen iets wat wij hier praktiseren in de Zen, in Japan, in zijn richting. Daar heeft hij die naam aan gegeven. Dus samen daarover spreken. Dat betekent ook teksten lezen. Dat betekent vooral luisteren naar wat anderen erover zegt. Alle anderen, overal in de wereld. Maar terug naar die tekst die ik zou willen noemen. Die staat daar namelijk ook in. Die is natuurlijk van een Rus. Sinjavski. Het was een atheïst. En hij heeft al... Stukken gelezen, ik denk dat dat was in de jaren 62 of 1960. Hij schreef commentaren, prachtige inleidingen in Sovjetwerken over poëzie. Maar intussen schreef hij onder een pseudoniem, schreef hij hier Abraham Terts, clandestine literatuur tegen de Sovjets. En toen is hij gevangen genomen. En behoorlijk toegetakeld, getrapt en geslagen, zeg maar gerust, gemarteld, ondervraagd over zijn contacten, kort na de Stalintijd. Dat was verschrikkelijk. En deze atheïst, die van zichzelf zegt dat hij nooit enige belangstelling voor religie had, zei, ik had er geen haat tegen, ik begreep alleen niet dat mensen ermee bezig waren. Ik begreep ook mensen niet die tegen de religie aan moeten trappen. Dat snapte ik ook niet, dat vond ik zo'n soort... omgekeerde religie. Het leek me onverschillig. Maar ik heb daar, in die donkerste momenten, waar ik anderen heb horen gillen in die gevangenis, heb ik voor het eerst geroepen. Heb ik geroepen. En heb ik geweten dat er geluisterd wordt. En heb ik voor het eerst stilgezeten. Ik kon niet meer roepen. Ik was uitgeschreeuwd. Hij beschrijft het bijna. En ik hoop dat u dat een keer naleest. Zoals Bieke dat beschrijft in het eerste hoofdstuk van haar boek. En dat gaat over een Franse schrijfster die in opstand komt tegen alle mooie gebeden. En die dan een soort, net als Job, schreeuwt tegen de hemel. En uiteindelijk uitgeschreeuwd is en ontdekt dat ze niets anders kan dan zitten. In de stilte. In de stilte. Zonder dat in te vullen met wat dan ook. En tegelijk zegt ze, zonder... een grens te stellen in de zin van, nou dit is eigenlijk nonsens, er is geen hoop. Het is een soort openhouden, weigeren in te vullen, maar alleen maar uitdrukken door dat blijven zitten. Blijkbaar is dat zoiets wat altijd opduikt in alle menselijke situaties, vooral in noodsituaties. En sorry, de Boeddha heeft dat zo ontdekt, Hisamatsu heeft dat zo ontdekt. Alle vernieuwingen in religieuze richtingen hebben dat zo ontdekt. En dat betekent niet dat wij dat ook zo diep hoeven voelen. We kunnen alleen luisteren naar die getuigenissen. Wij kunnen niet allemaal een Boeddha zijn. En een Sinjavski en wie dan ook. Maar die teksten houden het wel opnieuw tot leven. En die kunnen iets wakker maken. Als wij stil zijn en luisteren. Dus die tekst van Bieke moet u maar eens lezen. Die is zeer indrukwekkend over dat openhouden. En alle pijn zo als het ware in je hart... in je handen, zegt ze zo, voor je houden en meedragen, net als Job. En dan, als je eigenlijk niet meer kunt roepen, dan daar maar zitten. En dat beschrijft Sinjavski, wat met hem gebeurde in die gevangenis. En hij zegt ook, ik riep niet om mijzelf. Ik riep om alles en iedereen, ook om mijzelf. En het gekke is, zegt hij, ik zal er nog wel later verder op ingaan in een andere show en andere toespraak. Het was niet tot Christus en niet tot God. Maar ik hoorde dat ook van anderen. dat eerste gebed, dat was tot de moeder Gods. Dat was tot die vrouwelijke gestalte. Zo, waarom? Ik weet het niet. Vraag mij niet waarom. Ik kan het niet verklaren. Maar het was wel zo. En dan schrijft hij een prachtige tekst. Die is opgenomen in een boek wat ook in het Nederlands gepubliceerd is. En dat heet Stem uit het koor. Ik weet niet of iemand het kent. Stem uit het koor. Dat zijn allemaal fragmenten van brieven, stukken brieven, die hij heeft geschreven toen hij later in Siberië zat, aan zijn vrouw, over deze donkerste periode en over zijn roepen en het uiteindelijk stil worden. Allemaal fragmenten over het kampleven, van alles. En dat citaat waar ik nou stukken zal aanhalen, was voor mij het meest aangrijpende. En het blijft voor mij een van de diepste citaten die uitdrukt wat ons zitten in stilte is. Want hij spreekt daarover. Hij ontdekt dat daar. In dat dieptepunt van zijn bestaan. En het merkwaardige is, dat boek is in heel veel talen uitgekomen. En ik heb ook een uitgave gelezen, daar stond in de inleiding, enkele voor de westerse lezer minder belangrijke stukken hebben we er maar uitgelaten. En uitgerekend dit stuk stond er niet in. Ik heb dat denk ik al eens eerder verteld, maar het is zo'n aangrijpende tekst die zo authentiek weergeeft van iemand, je hebt dat net het verhaal gehoord, met een absoluut arreligieuze achtergrond, die niet anders kan dan roepen en tenslotte stil worden en daar zitten en dan die grote ontdekking doet waar hij later alleen nog maar over schrijft. Hij geeft er, dat vind ik ook ontroerend, later zijn eigen uitdrukking aan. Hij heeft in Parijs, heeft hij net als ik in Leuven, heeft hij Russische letterkunde gedoseerd. Helaas heb ik hem nooit ontmoet, want hij is net dood gegaan voordat ik over hem hoorde. Maar hij heeft heel veel gedaan om wat uitgedrukt wordt over het mysterie van het leven in de rituelen van de orthodoxe kerk, om dat op een eigen nieuwe manier tot leven te brengen. Dat is, je krijgt ineens het gevoel dat het zo dichtbij en zo levend wordt, en dat het ook niet meer typisch Russisch orthodox is, maar een prachtige uitdrukking van datgene wat nooit uit te drukken is, maar toch allerlei mooie vormen krijgt. Dat is zijn waarde. Maar het gaat terug tot die ene ontdekking daar op dat dieptepunt. En dat begint ongeveer zo, van dat er of er een kleine deur hier is opengegaan. Dus niet een soort bliksemervaring, niet een gewoon satori of zo van de 23e graad op de schaal van Richter, maar gewoon, dat veranderde iets. Een soort ommekeer, dat het open ging. En dan zegt hij zo, hij begint ook zo heel aarzelend, hoe moet ik het beschrijven? Ik weet het niet. Het was zoiets als een machteloosheid. Of ik één verslindende, ja, waarlijk verslindende dorst was om mij te kunnen openen. Maar ik zou niet weten waarvoor ik mij moest openen. En waartoe ik mij moest openen. En het was of ik één grenzeloos verlangen had om te zien, om te ontdekken, om te ervaren. Maar ik zou absoluut niet weten wat ik zou moeten ontdekken en ervaren. Eerder zegt hij andersom. Ik besefte tegelijk dat die grenzeloze dorst en dat grenzeloze verlangen, dat ook niet een middel was om het werkelijkheid te doen worden wat ik verlangde en waarvan ik niet wist wat het was. Dat ik geen vinger kon uitsteken, ook niet met mijn verslindende dorst, ook niet met mijn verlangen, met niets. Het was eerder een passiviteit. En tegelijk was het die wakkerheid, die verslindende dorst was er, dat verlangen was er, en de onmacht daarvan voelen. Het was een soort dadeloos doen in dat moment. En zei hij, en toen heb ik pas begrepen, dat is wat elke religie in de grond uitdrukt. Dat wij geen vinger kunnen uitsteken. Hij zei, ik wist ook dat ik ondanks die dorst geen vinger kon uitsteken om het dichterbij te halen. Dat ik helemaal in afwachting moest zijn. En hij zei, tenslotte, ik heb moeten ontdekken dat je al mijn pogingen heb moeten opgeven. Alles. Alles waarvan ik dacht, hiermee kan ik het afdwingen. Om iets te mogen ervaren van wat elke religie weet. Dat als de deur open gaat, dat dat plotseling is en geheel uit zichzelf. En nogmaals, bij plotseling denken we misschien aan een plotselinge ervaring van iets heel bijzonders zoals het in de boekje staat. Maar voor hem was het, er veranderde iets. Zoals, als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen, zoals het ooit voor mij zo was, je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Zoiets. En later geeft hij aan de hand van bestaande religieuze teksten uit zijn eigen Russische traditie daar gestalte aan. Maar altijd met grote voorzichtigheid en soms met humor. Maar de kern blijft deze ervaring die hij hier beschrijft en die voor mij toch misschien wel de mooiste en authentiekste uitdrukking is wat wij doen als wij hier stilzitten. Ook al voelen wij die intensiteit van zijn, zoals hij dat noemt, hij is natuurlijk een Rus, hè? En bij de Russen is dat altijd wat, iets anders. De Russen die hebben, zoals ze zelf zeggen, een Sirocca natura. Het is altijd een waarlijk verslindende dorst en een enorme verlangen. En zij vinden ons Nederlanders koude kikkers. Maar daar moeten we het maar mee doen. Maar diep in ons kunnen wij ontdekken dat we allemaal dat grenzeloze verlangen. Allemaal. Al kunnen we het ook niet invullen. Gelukkig maar. Dat het misschien te maken heeft met grenzeloos thuiskomen. Of grenzeloos aanvaard worden. Of opengaan. Of bevrijd worden van angst. Of bevrijd worden van eenzaamheid. Of alles wat op ons afkomt en waar wij geen raad mee weten. Want tenslotte, dat is de diepste kern van elke religie. Dat het een roep is om verlossing, om bevrijding, om verlichting in de zin dat het open gaat, dat het niet langer donker blijft. En niet langer beperkt. Grenzeloos. Ik zal die tekst, hij staat in mijn volgende boek, eens een keer uitkopiëren. Want hij is ook voor mij iets om telkens opnieuw te herlezen en wakker te houden. Wij gaan terug de stilte in.